Radio 1. NTR.
Mangiare! Meester kok Angelique Smij kookte jarenlang voor sterrenrestaurants en bereidt nu graag een kippetje in haar luchtballon culinaire. Journalist Jacques Hermes test de betere hamburger en Jona Freud geeft college over koken voor kardinalen. Het kookboek van de Italiaanse Renaissance. Luister naar Mangiare. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het koken en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. We vinden het hartstikke leuk als u reageert. Mangiare@ntr.nl is ons mailadres. U kunt ook twitteren, hashtag Radio Mangiare. Angelique Smijnk zit hier links van mij. Meesterkok, kookt in de lucht, namelijk in een hete luchtballon. Weet alles over smaakcombinaties, smaakvrienden noem je dat. En volgens mij ben jij gesignaleerd op de biobeurs in Zwolle de afgelopen dagen.
Ja, dat klopt. Dat was heel biologisch.
Wat was je aan het doen daar, heel biologisch?
Ik was gevraagd om een presentatie te geven. Ik dacht van, ik wil toch wel iets ludieks doen. Dus ik heb een beetje culinair theater gedaan over de seksappeal van een winterwortel.
De seksappeal van de winterwortel. Ja. Ik krijg nu visioenen.
Ja.
Ik krijg beelden.
Ik niet hoor.
Nou, maar dat is echt. Soms moet je dramatiseren en overdrijven om duidelijk te maken dat meer mogelijk is met een winterwortel dan alleen de rauwkos of de hutspot of in de bolognese saus.
En wat is dan meer mogelijk?
Nou,
een voorbeeld.
Wat ik daar heb gedaan is, ik ben zeg maar virtueel op reis gegaan door middel van muziek naar vier landen met die wortel. En in die vier landen kom je natuurlijk allerlei smaken tegen vanuit culturen. En dan denk je van, oh ja, natuurlijk. In Marokko kom je abrikoos en sinaasappel tegen en ras el hanout. In Frankrijk kom ik anijs of pastis tegen. En dan denk je van, oh ja, dan gaat eigenlijk een hele wereld van smaak open als je op die manier kijkt naar een ingrediënt en denkt van, ik wil er meer mee. Waar haal je dan die inspiratie vandaan?
Nou, is dit een vakbeurs en het is een biobeurs. Het gaat dus over biologisch eten, voedsel, ingrediënten. Is dat eigenlijk nog wel een debat? Ik bedoel, is het niet zo dat iedereen het afschuwelijk met elkaar eens is op dit punt? Ik bedoel, iedereen is voor biologisch, toch?
Ja, tuurlijk. Maar daar zijn ook heel veel verschillen in. Maar ja, biologisch, kijk even terug aan die winterwortel. Leg een gewone winterwortel naast een biologische, dan proef je ook echt wel smaakverschil. Maar ik denk, die vakbeurs is er ook voor om steeds meer de consument ook duidelijk te maken. Niet alleen het verschil in smaak, maar ook gewoon het algehele verhaal om het biologisch. Van het moet gewoon een deel zijn van onze lifestyle. En niet het omgekeerde van dat we heel gemakkelijk bij de supermarkt kopen en kant en klaar.
Als sluitpost nog eens denken. Ja, oh ja, biologisch.
Biologisch, weet je, in de meeste gevallen is het gewoon al veel en veel beter van smaak. Dat betekent ook, als je met een gerecht bezig bent, dat je veel minder ingrediënten nodig hebt om iets lekkers te maken.
We gaan straks doorpraten met jou over smaken. We praten ook over smaak met Jacques Hermes. Hij is culinair journalist van de Noord-Nederlandse Dagbladen in Groningen, in Friesland. We gaan de hamburger met jou testen. We zijn heel lang op zoek geweest naar een echte man die dat kan doen. We vinden een hamburger hoort bij een echte man. En toen zijn we bij jou uitgekomen.
Bedoel je dat echte man of heb je het nou over de hamburger?
Man. Ja. Okay. Neem dit compliment ontvangst.
Graag.
Jij schrijft over restaurants en over eten in Groningen, in Friesland, waar het nu ijzelt, koud is, mensen bij het haardvuur zitten. Pas jij je stukken daarop aan nu?
Wat? Op het weertype bedoel je? Ja, joh. Tuurlijk.
Wat ben je nu aan het doen? Waar heb je over geschreven?
Nou, ik heb mijn verhaal wat morgen in Dagblad van Noord-Leeuwarden staat. Gaat over een heel toepasselijk dadels.
Oh. Dadels? Oh, je dacht ik.
Lekker winters, hè?
Lekker winters, ja.
Ja. Nee. Het is de dadeloogst is geweest. Dus de verse dadels liggen nu allemaal in de supermarkt hier. Of in de winkels. Dus dacht ik van, nou, ik maak een dadelverhaaltje. Om mensen ook wat door die donkere winter te trekken.
Ja, zo is het, hè?
Ja. En overigens, het is niet veel donkerder en winterser in het noorden dan hier, hoor. Valt reuze mee.
We zagen, omdat jij ook jezelf hebt verraden op Facebook, een bericht waarin jij opriep, mensen in het noorden opriep om te mailen of er hamburgertenten waren die de moeite waard waren in het noorden.
Ja.
En heb je daar een beetje respons op gehad?
Ik heb daar wel respons op gehad, ja. Ik Ja, ik ga er niet met name noemen nu natuurlijk. Nee. Want, hè, maar nee, het gebeurt natuurlijk wel in het noorden ook. Het is, wat we hier in Amsterdam zien, is dat een hele keten, van allerlei ketens van hamburger, top hamburger restaurants. De Thrill Grill, dat mag niet.
Ja, noemen. Het gaat toch gebeuren, hoor.
In de provincie loopt dat natuurlijk toch vaak tikje achter, maar niet heel erg veel. Want ja, weet je, de consumenten zijn langzamerhand heel makkelijk bereikbaar.
De wegen nieuwe zijn hips, steeds korter eigenlijk.
Dingen, ja, dat gebeurt, dat komt overal heel snel. En alleen het gaat even of de cliëntele er is. Want de hippe burgers zijn natuurlijk wel vaak wat duurder. En
besteedbaar budget is vaak wat lager.
Is toch gewoon een ander ding. Dus
we gaan het daar straks over hebben. Jona Voigt, mijn steun en toeverlaat en kookboekenfanaat, die zit naast mij. Zij geeft vanavond een mini-college over Scappi. Ik wist eerlijk gezegd helemaal niet wie hij was, terwijl hij ontzettend belangrijk is, want hij was de persoonlijke kok van Paus Pius.
Pius de Vierde en Pius de Vijfde in ieder geval. Oh, hij was een kok van de kardinalen en inderdaad aan het hof in Rome.
En wat was
natuurlijk toen de machtigste man ter wereld. Hè,
en wat was het lievelingsgerecht van die paus?
Nou, of ik nou precies weet wat het lievelingsgerecht was, is mij niet helemaal duidelijk geworden bij het doornemen van dit boek. Wat wel duidelijk is geworden, is dat het bij Pius de Vijfde gestopt is, dat bijzondere koken. Want dat was een ascetische paus. En die leefde op broodsoep en eieren en groenten. Ja, allemaal heel lekker. Maar de enorme pastijen waar vogels uitvlogen en zo waren toen voorbij.
Jammer, hè?
Ja.
Ja. We gaan het dus over die vroege tijd hebben. Een boek, Koken met de Kardinalen. En Janneke Kuiper, die heeft zich verplaatst in die positie. Op zich was dat al een heel gedoetje. Mm-hmm. Maar je hebt ook iets gekookt. Iets uit het pauselijke genre dan.
Ja, ja.
Wat is het geworden?
Nou, het is geworden een zoete spiraaltaart. Eigenlijk een soort, voor mensen die de Zeeuwse bolus kennen, daar lijkt het op, maar dan een beetje een bolus major, om het maar zo te zeggen. Een grote bolus. En heel erg 16e eeuws.
Die was de doos.
Dol op.
Op de grote bolus.
Ja. Nou, Bartolomeo in ieder geval was dol op suiker en kaneel. En ik ook. Dus daar was meteen een smaakvriend van mij in de 16e eeuw.
Veel smaakvrienden. Ja.
Heel veel smaakvrienden, ook in het Vaticaan. Ja. We gaan het straks aan het eind van de uitzending horen. Ik ben goed gemutst over wat jij gecreëerd hebt. Soms kan er wel eens wat misgaan in deze rubriek. Maar dit ziet er behoorlijk geslaagd uit. Ja. In ieder geval, de contouren zijn... Het is toch, hè?
Ja. Het gaat nu ergens naar achteren. Maar
ja, het wordt nu opgewarmd.
Eigenlijk, maar.
Nu gaat het weg.
Blijf hier,
we hebben hier dus een houtvuur hebben hier gestookt. En proberen hem nog net even iets meer warmte te geven in de studio.
Het wordt lekker heet hier, hoor.
Heerlijk. Angelique Smaak, je bent een van de weinige SVH-meesterkoks in Nederland. Je werd vrouwelijke vooral dan, moet ik zeggen. Hè? Want er waren maar twee en zijn er nog steeds
maar twee. Ja, Margot Reuter uit Maasbracht en ik dan. Jammer genoeg zijn er na mij geen andere vrouwelijke meesterkoks.
Want na jou, dat wil zeggen, je bent heel lang chef geweest bij de Kromme Dissel in Heelsum. Goed voor Michelinster.
Ja, zeker.
Je hebt echt op dat niveau gekookt. En toen op een gegeven moment ben je hele andere dingen gaan doen. Even voor de duidelijkheid, je bent bij Trois Gros onder andere in Frankrijk opgeleid. En al die grote meesters.
Ja, Trois Gros onder andere. En Stucchi, Broederholz. Dus veel buitenland ervaring ook. Ja.
En toen ben je eigenlijk daarna, ik weet niet precies waardoor dat aangestoken is bij jou, maar toen ben je hele leuke, creatieve, soms misschien wel rare dingen gaan doen. Zoals bijvoorbeeld koken in een hete luchtballon. Bedenken van concepten. Was jij het ook helemaal zat om zo bij die kachel te staan?
Nou, ik had ook echt letterlijk 20 jaar achter het vuur gestaan, zeg maar. Ook heel jong begonnen. En ik had een geweldig team met koks. Met mensen met wie we al langer samenwerkten. En toch werd uiteindelijk de keuken te klein. Hoe goed dat je het dan ook voor elkaar hebt. En hoe mooi en alle vrijheid die ik ook kreeg. Het werd gewoon te klein. En dus ik heb toen mijn functie overgedragen. Een jaar de tijd voor genomen. En ben toen in de blind voor mezelf begonnen. Om te kijken van oké, wat wil ik nou daadwerkelijk doen? En ja, dan gaat toch wel mijn artistieke hart naar de kunstzinnige kant. Met schrijven en fotograferen. Vooral veel schrijven, maar ook culinair theater. En uiteindelijk miste ik toch een beetje dat restaurantgevoel, dat ik gasten kon plezieren en mensen kon verwennen.
Ja, ja.
En toen is de luchtballon ontstaan, het luchtballonrestaurant.
Nou ja, toen is de luchtballon ontstaan. Ik bedoel, ik vind dat nog best wel een hele stap, hoor.
Ja, nou, het is, ik was bezig met een opleiding voor creatieve denktechnieken in België. En daar, dat was eigenlijk van, nou, dat je alles kan, alles mag.
Out of the box.
Compleet aan dreamstormen, compleet out of the box. Dat was ook wel heel erg eigen, maar door die opleiding werd dat nog eigenlijk versterkt. En op een gegeven moment zag ik een luchtballon. Ik denk, goh, eureka, logica. Een luchtballon is eigenlijk een enorm hete luchtoven. Wat zou er gebeuren als ik er wat in zou hangen?
Ik vind dit al wel heel typisch, hoor.
Wel heel erg creative thinking, zeg maar.
Gaat u even liggen, ik wil hier wat langer bij stilstaan.
Maar goed, nou, dus, en ik had zo'n schrik. Ik kan het moment nog herinneren. Ik reed ook van Amsterdam naar Arnhem. Ik zie die luchtballon en ik denk, dat is het. Dan heb je dus een restaurant in een luchtballon met een prachtig uitzicht, dat continu verandert. Mooier kan het gewoon niet zijn. Wat ik tijdens die opleiding leerde, is om gewoon niet te oordelen over de ideeën die je hebt. Want op dat moment had ik heel makkelijk kunnen zeggen van, ja, het is veel te gevaarlijk, dat kan niet.
Dat is wat
of
wij
allerlei redenen waarom je het niet zou doen. Maar ik heb allerlei redenen gezocht waarom ik het dus wel wilde. En ik werd steeds enthousiaster. En ik deelde het met een paar mensen en die verklaarden me echt voor gek. Die zeiden van, nou, ik ga gewoon in de keuken staan, joh. Weet je, daar kun je de oven ook gebruiken.
Aanzetten.
En ga daar wat mee doen. En
vooral aanzetten gewoon.
En mijn grote geluk was dat ik de juiste man belde toen, Adrie Spierenburg. En toen zei ik van, goh, ik heb een raar gevraagd, maar Marcus, wat in uw luchtballon hangen? Het was even stil aan de andere kant van de lijn. Toen zei hij, dit is het meest waanzinnige idee wat ik ooit heb gehoord. En een week later, Henk, in een luchtballon met een piepkuiken en een zeebaars. En toen hebben we het geprobeerd. Dat was mijn eerste ballonvaart. Het was waanzinnig.
Maar even voor de duidelijkheid. Er zijn een paar principes bij de luchtballon, weet ik. Het is iets met hete lucht, sowieso. Ja. Het is iets met heel hoog de lucht in. En je moet een noodlanding kunnen maken, toch, met een luchtballon. En dat moet best snel gebeuren als er iets aan de hand is.
Ja, nou, je moet wel, als het nodig is, moet je snel kunnen landen.
En hoe doe je dat dan als je dan net met die zeebaars en dat piepkuik in de
Nou, de ballon is eigenlijk gewoon helemaal ingericht als restaurant. Ik heb ook een eigen luchtballon die daar ook specifiek op gebouwd is.
Hoeveel couverts kun je uitzetten?
14.
14 couverts.
Ja,
en dat allemaal buiten boord. Hè? Je moet,
de tafel hangt buiten de mand. Want de manden zijn niet groot vanwege veiligheid. Er zitten ook verdeeld in compartimenten.
Weet jij van ons geheim, van Jacques Hermes en van mijn geheim?
Zal dat iets zijn met misschien hoogtevrees of zo?
Ja, maar hoogtevrees manifesteert zich helemaal niet als je in de lucht hangt.
Nee,
hè?
Precies.
Dat is altijd als je in verbinding met de grond staat.
Ja, is dat zo?
Maar jij, ja, dat is zeker zo. Ja. Maar jij durft er niet in en ik ook niet.
Nee,
ik heb Jona uitgenodigd.
Op de een of andere manier. Ik kom van beneden de zeespiegel, sorry.
Ik wil het heel graag toch nog even praktisch voor me zien. Die mensen zitten in die ballon.
14 mensen.
Staan in die ballon.
Staan te eten.
Ja. Staat,
en die borden die hangen aan een soort haken
dinner.
Buiten.
Als weer bij die hamburgers.
Om de ballon heen.
Nou, je hebt een enorme mand, hè?
Ja.
Normaal gaan er 18 gasten in mee. Maar we willen dat iedereen voldoende ruimte krijgt. En buiten de mand hangen buitenboord tafels. Ik heb een werkplek van ongeveer 2,5 meter. Nou, dat is nog meer dan een normale keuken. Vaak. En het is helemaal zo ingedeeld dat ik alles heel snel kan pakken. En er wordt gewoon alle minuut gekookt. Maar de ballon is de hete lucht over. Dus daar hebben we een controlsysteem met stalen draadmanden. En daar gaat het bij 90 graden. Dat is het echte luchtballon koken.
Ik vind echt, je krijgt van mij sowieso een of andere Nobelprijs.
Ja.
Ik zit echt met open mond hiernaar te luisteren. Dus die dingen garen in die ballon?
Ja, dus een zeebaars en een mooie duif of een coquelet.
En kan je dan denken, rosé?
Gaat naar de nok van de ballon. Ja, want kijk, in die ballon is de temperatuur gemiddeld 90 graden.
Ja.
Kijk, als het buiten zeg maar 30 graden is, moet de ballon ook harder stoken om hoogte te krijgen. Dus ik denk niet in graden, maar ik denk in meters. Ik denk van, oh, we kunnen het overigens ook meten, hè, met sensoren in de ballon, welke temperatuur die binnen heeft. Ik denk van, nou, die ballon die wordt te heet, dan hang ik mijn kippetje
wat
10
lager.
Meter lager. Nee, want warme lucht stijgt. Dus dan hang ik hem zeg maar op 30 meter in een ballon. Ja. In plaats van op 45 meter. Want een ballon is 50 meter hoog.
Jeetje,
maar het is dus ook een vorm van slow cooking eigenlijk.
Het gaat heel traag. Ja.
Het gaat heel traag.
Net als die ballon.
Het gebeurt in die lucht. Er is iets aan de hand. En dan gaat er een fluitje, denk ik. En dan moet je in één keer dalen. En dan
Dat gebeurt eigenlijk nooit. Luchtballonvaren is gewoon heel erg veilig. Een ballon gaat met de wind mee. Dus je hebt toch geen turbulentie. Op zo. Maar je bent gewoon, moet je voorstellen, je bent gewoon heerlijk aan het dineren met een mooi glas wijn. Is ook gewoon mooi bestek, servies, linnenservetten. Dus je eet gewoon echt.
En echt op Michelin-niveau.
Je eet gewoon de sterren in de lucht.
Je vliegt wel eens wat van je bestek, of niet?
Nou, ik ben één keer een vork verloren, maar niet door mij. Dat was een gast die stootte per ongeluk. En ja, toen viel er een vork en die viel in het weiland. Maar nou, dat kan eigenlijk bijna nauwelijks.
Dat gebeurt overal.
Ja. Maar je kan heel moeilijk natuurlijk bedenken van ik ga volgende week vrijdag in een ballon eten. Want als het slecht weer is, kan je niet varen, zoals
dat
heet.
Als het regent of te veel wind, dan wordt het lastig.
Ja.
Maar daarom vertrekken wij ook heel graag vanuit Midden-Nederland, zodat we het minst last hebben van snelle of harde wind. Want omdat ik zeg maar 5 gerechten in die ballon doe, in 1,5 uur maken we sowieso een dubbele ballonvaart.
Oh.
Dus dan heb ik natuurlijk een piloot, Bas ballonvaarten. Dus ik hoef niet zelf
te stoken. Nee.
Doe ik af en toe.
Overigens, dit een heel klein onderwerpje binnen dit onderwerp. Ja. En ik denk dat we het er zo gewoon 3 uur over zouden kunnen hebben.
Ja.
Ik overigens ook graag een keer zou doen. Maar nu heb je me net een heel mooi bruggetje aangegeven. Je had het over Midden-Nederland. Want je begint, je bent het smaakatelier begonnen. Daar wordt eigenlijk, dat is de belichaming eigenlijk van je ideeën, goed, je concept, smaak, vrienden. En de eerste activiteiten in februari starten in het smaakatelier Velp, wat geopend is. En daarin breng je eigenlijk van alles samen. Maar waar het voornamelijk om gaat, is dat verhaal van die smaak. Hoe je smaken met elkaar combineert. Dat is echt jouw.
Ja, dat is wel helemaal zoals ik denk en voel en altijd met smaak en koken en eten bezig ben geweest. Van wat maakt een gerecht tijdloos? En soms kun je binnen een uur een gerecht bedenken, wat over 100 jaar nog perfect is. En soms dan duurt het wel maanden voordat je dat ultieme accent hebt gevonden, waardoor een gerecht heel speciaal wordt. En zo is ook die boeken Smaakvrienden ontstaan. Omdat we eigenlijk kunnen we vanuit ons brein maar 7 dingen bedenken als ik aan jou vraag van, goh, denk aan een tomaat. Wie zijn zijn beste vrienden? Dan zeg je basilicum, mozzarella, aceto balsamico. Zeg je nog courgette of een aubergine of een paprika. En dan houdt het op. Omdat ons brein daarna hulpmiddelen nodig heeft in de zin van associaties of andere inspiraties. Je kijkt in een kookboek of op internet van, oh ja, tomaat, wat wil ik er nog meer mee doen? En in die boeken heb ik zeg maar alle smaakvrienden transparant gemaakt. En nu ben ik dus een stap verder. En nu leg ik het ook vast in beeld. Maar wil ik de mensen ook echt laten proeven in het atelier. En neem ik ze mee op een soort smaakexpeditie.
Ja, en dan gaan ze
eigenlijk zien.
Nou, en een mooi voorbeeld daarvan staat in het nieuwe proefboek. Dat heb je samen met professor Peter Klossen gemaakt. De professor van de smaak noemen we hem altijd. Jullie hebben samen dat boek in elkaar gezet. Ik wil eerst even zeggen, het is een juweeltje van een boek. Het geeft zoveel theoretische. Jacques, jij hebt dat ook zo ervaren. Jij ook, hè, Janne? Het is een waanzinnig boek. Er staan prachtige dingen. Geen receptuur. Maar puur, hoe ga je om met smaken? Waar komt iets vandaan? En dan wou ik even inzoomen op één gerecht wat jij daarin gezet hebt. Ook overigens ook prachtig gefotografeerd, want dat heb jij ook, hè? Gedroogde tomaat en Hollandse garnaal. He, die twee breng jij samen. En daar gebeuren dingen tussen die twee. Kun jij mij uitleggen wat er gebeurt tussen een gedroogde tomaat en een Hollandse garnaal?
Ja, kijk, als je denkt aan een smaak van een tomaat, hè? Als je hem gewoon rauw eet, nou, dan heeft hij wat zoet en heeft hij wat zuur. Als je nou die natuurlijke smaken gewoon in de oven bij 70 graden gewoon laat vervliegen. Hè, waardoor de tomaat eigenlijk een soort van droogt. Want hij is niet helemaal gedroogd.
Het water verdampt.
Ja, verdampen inderdaad, dat woord zocht ik. Kijk, de tomaat in dit gerecht is een half gedroogde tomaat. We kennen de gedroogde tomaat die eigenlijk met taaie velletjes. Ja. Dat wil je niet. Deze is ontveld bij 65 graden, ongeveer 2,5 uur. Heel zachtjes ingedampt, waardoor hij zijn vocht heeft verloren en veel meer mooie zuur-zoet accenten heeft gekregen. Maar dan heb ik wel een goede rijpe trostomaat genomen.
Ja.
Dus denk aan de smaak van een beetje zoetig, een beetje zuurig. Daarop, of daarbij, zijn mooie Hollandse garnalen, handgepelde garnalen, zijn een beetje ziltig. Dus ik heb al zilt, ik heb zoet en ik heb zuur. Van de garnalenkoppen, die heb ik aangebakken. Er zit wat bleekselderij, een wortel, een ui bij.
Eigenlijk klassiek dus.
Klassiek. Dan maak je eigenlijk een soort een siroop, zeg maar. Een stroop.
Je kookt hem in.
Ja, een jus. En van de jus maak je stroop van de garnalenkoppen. Dus dat heeft een enorme extractiewaarde die je wel gelijk kan stellen aan umami.
Umami is de vijfde smaak.
Ja, dus
dat is hartig.
De smaak van hartigheid, zo kan je het beste omschrijven. Ja. Dus die garnalenkoppen, denk je van ja, heel veel mensen denken, die zijn niet veel waard, die gooi ik weg. Maar daar zit een smaakboost in. En koken is voor mij concentreren en reduceren. Is gewoon de smaken zodanig bij elkaar brengen, zodat je ze eigenlijk meer in zichzelf uitdaagt. Dus die tomaat is sterker van smaak geworden. Die garnalenkoppen die zijn een jus geworden. En dan heb je nog de zilf van de zeekraal erbij, want die haalt het ook omhoog. Een limoen moussaise, dus het fris. Elk gerecht heeft eigenlijk altijd wel iets, een fris accent nodig, wat sprankel, een gerecht sprankelend en levendig maakt. En wat zit er nog meer bij?
Volgens mij hangop heb je er nog bij.
Ja,
een naturel van safraan, limoenolie, fris filmend noem je dat.
Ja, limoen, fris. Ja. En dan eigenlijk dit, hè, om het dan toch voor de luisteraar nog iets toegankelijker uit te leggen. Want anders dan kun je dit bijna niet begrijpen. Alle succesfactoren van een gerecht zitten ook in een kroket.
Oh.
Sorry.
Dus, wij zijn stil.
In een kroket.
Wij zaten nog net helemaal op het niveau van de zeekraal.
Ja, nou ja, dus wat, in de wat je in een kroket ervaart, dan praat ik over een goede ambachtelijke kroket. Ja. Met een goede ragout. Die kan je één op één vertalen naar elk gerecht. Dus ook het gerecht wat ik net vertelde. Dus denk aan die heerlijke kroket. Ja?
Ja,
je bijt door een krokante laag. Ja. Krokant is al een eerste succesfactor van een gerecht. Dat kom je tegen. Je komt de smaak, als het van een goede bouillon is gemaakt, de smaak van hartigheid tegen. Umami.
Ja.
En dus je moet geen slapwaterig bouillonnetje hebben waar je een salpicon of ragout mee maakt. Want dan ben je al de helft van de smaak kwijt. Dat is umami. Twee, dat is de tweede succesfactor. Die vulling, die salpicon, die heeft een heel mooi romig mondgevoel. Dus je mond wordt verwend met filmende, warme, mollige smaken. Beetje boterig, beetje vettig, van de room. Dat is drie. Dus filmend.
Ja.
Wat eten we bij die kroket? Lekkere mosterd. Mosterd is pittig, maar hij heeft ook een beetje zurige goede mosterd.
Ja.
Dus dan ben je meteen bij de balans tussen van een succesfactor van filmend mondgevoel, wat afgewisseld moet worden met een fris, met een frisse tint.
Of natuurlijk gewoon een beetje citroen, zoals bij de garnalenkroket.
Of een beetje citroen. Ja, of
dat
een kappertje of een mooie cornichon. Ja.
Om even een beetje te snijden, zeg maar.
Ja, om eigenlijk die mollige smaak te snijden en dat umami te breken.
Maar nou iets, hè. Jij bent een meesterkok, dus die durf ik sowieso niet tegen te spreken. Maar ik kook altijd heel erg op gevoel. Ik bedoel, ik ben niet een chemicus en ik ontleed. Jij ontleed. Jij ontleed en je deelt. Hè, je bouwt weer een gerecht op met die smaken. Ik gooi maar wat in de pan en denk, oh, nou een beetje kaneel.
Ja. Ik denk niet dat je dat doet, want elk mens heeft een smaakreferentie en een smaakkader in zijn hoofd. En zoals ik jou nu zo meemaak, volgens mij ben je een verschrikkelijke lekkerbek. Dus je hebt een enorme referentie opgebouwd.
Heel jammer dat je dit onthult.
Dus wat je eigenlijk doet is de cuisine intuïtieve, weet je wel. Dus de intuïtieve keuken. Want vanuit jouw onbewuste weet je dat die kaneel heel goed daarbij kan.
En weet je dat de citroen bij de kroket hoort?
Ja. Als je bewust altijd proeft en eet. Ja. En als je van lekker eten en smaak houdt, dan weet je dat.
Dus dat is al opgebouwd in mijn hoofd. Alleen nog niet zo, zo precies als precies. Dat jij het onthult of uitlegt in dat boek.
Daarom noemde ik ook die kroket. Dus als je gewoon aan het koken bent, of het nou een salade is, of een pasta, of gewoon een ander mooi gerecht met vis of vlees of met groenten. Denk aan alles wat je tegenkomt in een kroket. Krokant, mooi mondgevoel, fris accent, umami. Dan heb je al heel veel succesfactoren van een gerecht te pakken.
Kun je de komende 34 uitzendingen komen? Want
we hangen echt aan.
Ik hang overal aan op dit moment. Ja. En
je krijgt ook heel veel zin in een kroket.
Dat brengt mij dan heel snel op het onderwerp hamburger.
Ja.
Daar kan je ook wel iets met een citroen en hamburger. Gaat ook prima staan. Je gaat een nieuwe serie maken, kunnen we nog niks over zeggen. Maar je bent dus heel veel te zien, dat vinden de luisteraars denk ik toch leuk om te weten, op 24 Kitchen.
Ja, zeker.
Bent sowieso te vinden in je smaakatelier in Velp. Kunnen mensen zich ook melden?
Eén keer in de maand is het 3 dagen open. Kunnen mensen heerlijk komen proeven en genieten van een creatieve keuken en allerlei gekke culinaire theaterverhalen.
Laten we ook de hamburger onder leiding van professor Jacques Hermers. Laten we dan ook de hamburger even ook aan deze smaak.
Ja, dit kunnen we eigenlijk wel doen.
Want daar gaan we nu naartoe.
Leuk.
De hamburger is gewoon waanzinnig populair. Dat was hij altijd al. Maar nu is het helemaal zo dat de burgerbars als paddenstoelen uit de grond schieten. Je ziet het nog veel in grote steden. Met verantwoord vlees, een hip interieur, een lekker glas wijn of bier. En we gaan vandaag dus hamburgers testen. Dat doen we dus met Jacques Hermes, zoon van een aardappelboer.
Daar komt ze weer, hoor.
Ja, dat staat gewoon op je kaartje. Je bent toch een zoon van een aardappelboer?
En wat heeft dat met die hamburger te maken?
Nou, dan moet jij eens opletten. Okay. Culinair journalist van Noord-Nederlandse Dagbladen en schrijver van het majesteurse boek Het Wilde Eten. He, dat is ook een beetje hamburger, toch? Het Wilde Eten. En Jacques, die burgertrend, hè?
Mm-hmm.
Steeds meer burgers en dan wel van kwaliteit. Is dat een landelijk iets? Je zei net al iets erover. Het komt langzaam wel een beetje uit de grond.
Ja, het komt een beetje van de grond. Het is een soort reactie natuurlijk op datgene wat we... Kijk, we hebben in Nederland eigenlijk helemaal niet zo'n hamburgercultuur. Hè? We hebben de snackbars gehad. Ja. Nou, dat waren gewoon... die hamburgers die je daar had, dat waren platgeslagen gehaktballen, zeg maar.
Prefab.
Nee, niet eens, maar gewoon platgeslagen gehaktballen. Men had uit Amerika begrepen van er is een hamburger. Nou, weet je wat, we maken een gehaktbal en die drukken we plat... en dan is het ook een hamburger. Daarna is in de jaren, vanaf de eind jaren 70 is het heel booming geworden met de McDonald's, de Burger King. Burger King was trouwens eerder dan McDonald's, hè? En eigenlijk, althans hier in Nederland, een succes.
Die Wimpy, hè?
Ja, Wimpy's was er ook nog. Ja.
Wat at Wimpy?
Ja, Wimpy was, nee, Wimpy was dramatisch. Kan
maar wat at dramatisch? Maar slecht, ja.
De figuur van Wimpy, hè, uit Popeye. Wat voor soort hamburger at hij eigenlijk? Is er iemand die hier iets over kan zeggen?
Was dat uit Popeye? Dat weet ik helemaal niet.
Ja, die at altijd hamburgers de hele dag door.
Oké.
Okay,
nou, nee,
spinazie toch? Was Popeye?
Ja, Popeye was spinazie. Ja, nee, daarom was hij zo sterk.
In mijn... Nou, ja,
oké,
okay.
Luisteraars, nee. Help mij. Mangiare@ntr.nl.
Ja, was Wimpy een cartoonfiguur bij Popeye? Nee, wij hebben natuurlijk nooit een hamburgercultuur gehad eigenlijk. En waarom nu wel?
Inderdaad denk ik daar nu aan dat in Frankrijk staat in iedere slager een apparaat. Waar het, als je vraagt hamburgers bestelt, dan gooien ze daar vlees bovenin en dan komen gewoon hamburgers uit. Vers gedraaid vlees, waar een hamburger in iedere slager. Nee. In ieder kleinste dorpje. Waarom hebben we dat? Dat heb ik hier nog nooit gezien in Nederland.
Nee, maar wij hebben onze gehaktbal.
Oh, okay.
Dat is het een beetje.
Dat is het.
Nogmaals, een gehaktbal is ook gewoon gemalen vlees, gekruid en wel.
Maar waarom
alleen een hamburger,
is het nu?
Even een hamburger als zodanig. Hamburger is natuurlijk niet het vlees. Hamburger is de combinatie van vlees en brood en beleg. Want ik bedoel, dat gemalen vlees, dat is een heel oud concept al. Dat gebeurt overal. En de eerste die bijvoorbeeld iets tussen zijn broodjes deed, was de graaf van de sandwich, weet je wel. Dat was een sandwich. Ja. Dan kon je hem lekker meenemen. De combinatie van twee broodjes en het vlees, dat is de hamburger. Ja. Dus het vlees zelf is niet de hamburger.
Maar die ingrediënten die zijn eigenlijk nu dus volledig opgeluxt. Het zijn vaak mooiere ingrediënten van betere kwaliteit.
Ja, beter vlees vaak.
Beter vlees.
Ja. En soms ook wel overdreven zogenaamd beter vlees. Want je hebt ook van die Wagyu burgers, waarvan ik denk van, dan betaal je kapitalen. Mooi vet dooraderd vlees waarvan ik denk van maak er nou geen hamburger van.
Nee, maar ik heb ook altijd het idee dat je met een hamburger...
Mag ik alvast een hapje nemen?
Ja, heel graag. Dan ga ik heel lang praten. Ja.
Hamburgers... Nee, ik kan mijn mond vol praten, hoor.
Oh ja? Ja, dat vinden wij ook heel leuk bij dit programma.
Maar bij een hapje nemen van een hamburger komt probleem 1.
Ja, ik snap dat. Het loopt uit je mond.
Nou, dat is niet te doen.
Nou, het is wel te doen, maar je moet verder niet andere
ambities
hebben.
Je moet een hele grote mond hebben al om te zorgen.
Nou, je moet vooral ook servetten hebben.
En servetten.
Die kunnen elk moment ingekomen worden. Ja hoor, de charmante assistente Francine. Die is niet voor een kleintje vervaard. En die staat dan ook meteen met de servetten klaar. Deze is al gebruikt. Mag ik een andere? Paus Pius heeft hier waarschijnlijk als zijn mond aan. Maar... vroeger was het zo in de horeca, of nog niet zo lang geleden, dan kon je geld verdienen met pannenkoeken. Is de hamburger nu de nieuwe pannenkoek? Want het is snel geld verdienen, toch, met hamburgers? Of denk ik dat alleen?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hmm. Ik weet niet. Kijk, als jij hele dure ingrediënten erin gooit. Ik ken een slager in Heemstede. Die maakt fantastische hamburgers. Maar ja, dat is ook wel ongelooflijk duur vlees. Ja, en tot een heel, voor een heel aangenaam prijs. Ja, weet je, tuurlijk. Je betaalt vaak
wel... Er zit toch iets commercieels achter?
10 tot 12 euro voor een artisanale hamburger.
Artisanale hamburger.
Ja, ja, ja.
Er zullen nu mensen aan de radio zitten die denken... wat een aanstellerij, al die luxe hamburgers.
Maar ik denk wel dat er zo langzamerhand in Nederland... meer hamburgers worden gegeten dan pannenkoeken.
Dat is het zeker, ja.
Dat denk ik wel, nu jij dat zo ter berde brengt. Denk ik dat er meer hamburgers worden gegeven.
Ja, de pannenkoekhuisjes sluiten hun deuren.
Ja, en dan hebben we toch een kwestie. Mm-hmm. Luister, we zijn aan het proeven hier. Sorry, luisteraars. Mm-hmm. En dat gebeurt met grof geweld, mag ik wel zeggen. Ik moet ook ophouden met proeven. We hebben 3 hamburgers gekregen. En van, ik moet even aan charmante assistent vragen. Francine, van links af is... Links is 1, hè? Oké, okay, links.
Jongen.
Kunnen jullie er iets over zeggen? Tussen het
Ik vind het sowieso heel interessant om de verschillen te zien. Mm-hmm. Als je ze zo naast elkaar hebt. Want bij de eerste heb ik een heel zoet broodje. Beetje brioche-achtig.
Brioche-achtig, ja.
Beetje zacht. Voor mij zou een broodje echt een beetje wat meer bite moeten hebben. En meer rooster, minder zacht. Minder
klopt, want als je er veel vocht in gaat doen, wordt het nog erger. Dan wordt het helemaal een sloppy burger.
Ik heb ook een beetje het idee van, we zijn heel interessant gaan doen door daar geen sesambolletje, maar een Nigella-zaadbolletje van te maken.
Ja, ja, ja. Toch? Maar goed, het adds to the experience, zeg maar.
Wat vind jij ervan, Jacques?
Ik vind hem de eerste, moeilijk hanteerbaar. Want wat het grappige is, een hamburger is natuurlijk eigenlijk bedoeld als een portable broodje. Ja. Een draagbaar broodje.
Deze is ook heel groot.
En dit is groot. En door dat brood, precies wat jij zegt, het is zacht brood, waardoor het ook een beetje heel snel een beetje vochtig wordt. En dat pakt heel onaangenaam.
En wat gebeurt er binnenin? Hij is rosé, hè? Rosé tot
ja, maar dat vind ik helemaal niet erg. Dat vind ik prima. Want je weet dat het oorspronkelijk komt van de Tartaren, hè? De Mongolen, dit vlees. Dus toen was het allemaal rauw, rood, whatever.
En hoe vind je het vlees? En de kruiderij?
Het vlees vind ik aardig. Ik vind het jammer dat er een gebakken eitje op zit. Ja. Ik vind het wel grappig, maar ik vind het een beetje jammer.
Ja, er zit een gebakken ei op, hè?
Ja.
Op die eerste, ja.
Het is een beetje een aanstellerig broodje. Zo.
Een aanstellerig broodje.
Ja, maar dat is het tweede ook, want er zit nog kaas en spek.
Nee, want we zijn nog niet bij de tweede. Zal ik eerst verraden wat we hebben bij één, Francie?
Ja, is goed.
Ja, dat is een biologisch vlees van de Cascogne-runderen. Mm-hmm. Ik geloof, dat zijn niet die runderen die geaaid worden, maar het is toch wel iets bijzonders. Mm-hmm. En het is biologisch en... Het komt van de vestiging van Geflipt Burger. Dat is een hele geflipt, als omgedraaid in de pan. Mm. En dat is een nieuwe vestiging in Amsterdam van verantwoorde burgers.
Oké, en wat is verantwoorde daarvan?
Biologisch vlees, biologische ingrediënten.
Alles biologisch.
Handgeplukt.
Oké.
Mannetjes.
ik krijg nu een slabbertje voor.
Mannetjes.
Want niemand ziet dat ik hier een enorme zwijnerij van maak.
En het leuke is dat we daar dan ook meteen foto's van maken. En deze ook op Facebook.
Heel goed.
Uw eminente journalist staat binnenkort met een foto en een slabbertje op Facebook. Deze kost ook €9. Mm-hmm. Wil ik ook even op...
Maar uiteindelijk, ik vind het niet een heel verkeerd...
Qua smaken.
Qua smaken is het heel oké, hoor.
Smaak, we krijgen hem wel weg, hè? Dat is het probleem. We gaan naar de nummer 2. De nummer 2, ben je er al aan begonnen, Jacques?
Nee, ik moet nog de laatste hap wegwerken. Oh, ik zie hier iets heel...
Maar,
ja, wacht even hoor, ik ga even een...
Die heeft in ieder geval een harder broodje.
Mm-hmm. Ja.
En een enorme plak kaas.
Een enorme plak.
Spek.
Oh ja, die zit er nog onder, ja.
Dit item is het item met het meest gesmak wat we ooit gemaakt hebben.
Maar dat komt ook omdat alles meteen onder zit als je een hamburger eet.
Ja, dat absoluut. Eigenlijk is dat een beetje een goede... Petra, kun je even daar bij je mondhoek wegvegen?
Oh god, je moet er ook nog leuk uitzien. Het is toch ook
ik vind dit onhandig eten. Ja. Dit is namelijk iets te veel allemaal. Kijk, de oorspronkelijke hamburgers waren gewoon heel eenvoudig.
En heel dun, hè? Heel dun
eigenlijk. Ja. En het wordt steeds erger. Het wordt steeds groter.
Het is een imponeergedrag.
Ja, het is imponeergedrag.
Er zitten meestal mannen achter die er last van hebben. En in dit geval kan ik ook alvast een kleine cue geven. Dit is van een bekende man die dit gemaakt heeft. Ik vind zelf, wil ik even een opmerking maken over het plakje kaas wat erop zit.
Ja.
Dat is helemaal niet gesmolten.
Nee, maar dat vind ik al zo raar. Dat gebeurt vaker bij hamburgers.
Ja. Mm-hmm. Waarom doe je het er dan op? Want dan heb je gewoon een gewone plak kaas.
Nou, als je het goed doet, dan laat je even die burger met dat kaas even een beetje smelten.
Ja.
Even, en dan zorg je dat er een warm broodje op komt en dan smelt hij nog een beetje verder.
Ja.
En dan is hij optimaal.
Oké, dus
vlees
maar...
Droog.
Dus
droog vlees?
Ja, ik vind vlees niet bijzonder.
Nee, en flauw.
Oké, dit is een classic beef thriller van de Thrill Grill. Dat is een concept van Robert Kranenborg. Ja. Inmiddels zijn er vestigingen in Amsterdam en Haarlem. Mm-hmm. Deze is met bacon van Brand en Levy, de bekende worstenmaker. Het is compleet verantwoord, kortom. En de burger kost €7,95. Mm-hmm. Valt een beetje tegen, toch?
Mag ik het zo samenvatten? Ik had er dan wat meer van verwacht als dat erachter zit.
Ja. Mm-hmm. We gaan naar de derde. De derde is ook weer net zo dik.
Heel veel sla.
Heel maar op een of andere manier past die wel beter in de mond. Wacht in ieder geval bij mij.
Hoe doe jij dat?
Eigenlijk heeft Jona best een aardig grote mond. Ja. Hoor,
ook foto's van de mond van Jona kunnen we binnenkort publiceren op Facebook. Ja, ik vind hem wel lekker.
Het is echt jammer dat we nu geen camera's hebben. Dus voor het eerst dat ik dat denk. Want we lopen allemaal, zoals dat is bij een hamburger eten, dat overal alles uitloopt.
Ja.
Ik stel voor dat we dit item heel kort houden. Want ik denk dat
Wacht even. Hè?
Ja, er worden echt foto's gemaakt. Dat onze luisteraar hier toch een beetje knorrig
denk
van wordt.
Ik wil nu ook een hamburger.
Ja, dat sowieso. Hoe vind je deze, Jacques?
Hier hebben ze een Frans accent aangegeven door het Franse kruid erin te gooien.
Ja, in het vlees, hè?
Dat moet je niet doen bij een hamburger, vind ik.
Nou, dus hij is overspannen verwachtingen met deze hamburger. Wat vind je verder van wat er...
Ja, ik vind het wel... Hij ligt goed in de hand. Hij is niet te sloppy.
Ja.
Maar,
hij loopt niet weg.
Mm-hmm. Maar ik vind die kruiden iets te dominant.
Ja.
En dat vind ik dan jammer.
Ja.
Het vlees, ja. Wat vind jij, Angelique?
Ik vind deze wel lekker.
Ja, maar jij bent wat mediterraan ingesteld.
Ja.
Ik vind het vlees een beetje flauw ook.
Mm.
Vond ik van de eerste, vond ik het vlees veel meer op smaak. En veel meer echt vleesig.
Klopt.
Echt een mooie,
en de textuur van de eerste heeft een hele mooie, vettige, smakelijke, een beetje sappig, rullig, optimale combinatie. Ja. Maar ja, het broodje was wat...
Maar je doet ook allemaal modieuze dingen op met allerlei soorten sla. Maar denk, als je gewoon mooi lekker... Een hart van kropsla gebruikt, dan is het genoeg. Is knapperig.
Knapperig van zichzelf, betaalbaar.
En
wat ik een beetje mis, maar dat zal ik er overheen gekeken. Ik wil er uitjes bij.
Uitjes?
Ja, er is wel uitjes. Ja.
De derde heeft een uitje.
Ook uitjes.
Ja, wel. Ja. Nou, dan heb ik dat heel...
Ik zal even onthullen welke dit
ook
is.
Uitjes. Ajax hebben alle drie uitjes.
Dit is de beefburger van Burgemeester.
Ik val door de mand.
Mm. De beefburger van, misschien had jij dat net niet. De beefburger van Burgemeester heeft 3 vestigingen in Amsterdam met vlees van blonde Aquitaine runderen. Dus dat is ook Frans. Misschien scheelt dat. Dat ze daarom die kruiden rijden.
Gascogne. Eigenlijk moet je gewoon Black Angus hebben.
Zijn dat de lekkerste?
Ja.
Voor de
Aberdeen Angus, Black Angus. Dat is een hele goede vleeskoeien hiervoor.
We hebben geteld dat er zoiets van 15 tot 20 restaurants en kleine zaakjes zijn waar verantwoorde burgers te koop zijn. Alleen al in Amsterdam.
Mm-hmm.
En dat verspreidt zich als een olievlek door Nederland. Deze kosten overigens €8. Het zijn allemaal fikse prijzen.
Het zit allemaal tussen de 7 en 10 euro.
Ja. Ja,
beste prijzen, ja.
Wie vonden jullie de beste tot nu toe?
Ik vond de eerste qua smaak het lekkerst, maar qua handling wat minder.
Ja.
Ik vond de laatste qua handling weer wat meer, maar de middelste helaas van de Thrill Grill vond ik het minste.
Oké, duidelijk.
En het broodje van de derde had eigenlijk bij zitten, dan was hij perfect.
Van de derde
geweest.
Bij de eerste, dus misschien kunnen ze een soort...
Misschien kunnen jullie zelf even gaan freubelen, dan behandel ik en passant de post. Bert Meijer die schrijft ons, wat is er mis met een mooi stuk gehakt, half om half met fijne kruiderij, mooi stukje bacon erin gedraaid, plat slaan en bouwen naar keuze. Dus daar is eigenlijk niks mis mee, hè? Dat is gewoon helemaal perfect. Hamburgers zijn al decennia heel populair bij tieners door McDonald's en Burger King, schrijft Dirk-Jan Vos. In Amsterdam zijn het de plekken waar tieners ook elkaar ontmoeten. Mogen ook geen drank tot 18 jaar. Een culinaire hamburger is moeilijk te maken omdat er geen goede hamburgerbroodjes te koop zijn. Doe mij maar een oregano burger, is zijn voorkeur. Dus dat is dan wel een heel uitgesproken...
Ja.
Maar dat is wel zo, hè? Die hamburgerbroodjes, daar zit hem toch wel, daar gaat het vaak mis, hè?
Ja, maar je kunt. Ik doe gewoon een broodje, een mooi broodje, en die rooster ik gewoon. En dan heeft hij al heel veel kracht.
Een lekker stokbrood.
Ja,
een lekker stokbrood, maar dat kan weer heel Frans.
Iets meer knapperigheid. Tera van de Heuvel schrijft ons Over hamburgercultuur. Rond de jaren 70 speelde ik in het Amersfoort Jeugdorkest. En na de repetitie gingen we heel vaak een broodje hamburger eten op het Hof. Nog altijd heb ik heimwee daarnaar. Nooit meer zoiets lekkers geproefd. Succes met uw programma. Ja, dat is echt een heimweegerecht. Als je dat één keer heel erg lekker ergens hebt geproefd, dan wil je nooit meer wat anders. Dank u, luisteraars, voor uw reacties. U kunt blijven reageren dit uur. We gaan het namelijk nu hebben over Scappi. We gaan die hamburgers proberen op de een of andere manier nog naar binnen te krijgen. Maar vooral serieus praten over Koken voor kardinalen. Een boek uit 1570. Of dat boek is niet uit 1570, maar die tekst is uit 1570. Geschreven door Bartolomeo Scappi, de persoonlijke kok van 3 kardinalen en 2 pausen in Rome. Jona, jij hebt hoogstpersoonlijk de teksten gecontroleerd op culinaire zaken, op foutjes. Maar het echte monnikenwerk werd verricht door de sublieme vertaalster Ike Cialona. Zij vertaalde het boek uit Oud-Italiaans.
Ongelooflijk knap gedaan, vind ik het.
Ja.
Het boek is één groot poëzie, één groot gedicht.
Het is mooi om te lezen.
Het is gewoon zo fijn om het te lezen. De zinnen die zij heeft gemaakt ervan, het is echt een genot.
Wat typeert deze Scappi, deze man die toch, die toch in Rome echt wel mooie dingen mocht gaan maken, denk ik?
Nou ja, deze meneer, Bartolomeo Scappi, die is geboren in 1505 in het noorden van Italië, in Lombardije. En is waarschijnlijk via Venetië zo afgezakt langzaam aan waar hij al kookte, naar Rome, waar hij vanaf 1536 in dienst was van de kardinalen en de pausen in de Romeinse kerk. En zoals toen was de paus nog de machtigste man van de wereld. En die kardinalen waren zijn prinsen. Dus het ging er daar luxe aan toe, aan dat hof.
Ja.
En hij heeft daar gekookt. Dat was hij beschrijft ook in dit boek helemaal wat er gemiddeld in zo'n bediening, wat er allemaal was. Er werkten 70 mensen, waren er in dienst, waarvan de helft zeker in de keuken werkte. En daar werd alles gemaakt. En omdat het natuurlijk niet was zoals wat we nu hebben, dat je zegt van nou, ik ga morgen biefstuk eten, dus ik ga een biefstuk halen bij de slager. Nee, je kreeg daar een hele koe. Dus die hele koe werd in stukken gesneden, werd zelf geslacht, werd in stukken gesneden en vervolgens werd die koe verwerkt. En dan niet
het
alleen
zogenaamde van kop tot staart principe,
precies,
wat weer helemaal in de mode is.
Kop tot
kont, ja.
Nou, dat is weer Nels Gellekens, die dus nu opeens ook weer vandaag en gisteren door de biobeurs, hè, helemaal furoren maakt.
De chef-kok van de Gullewaard.
Ja, dus het is een boek wat als Nels Gellekens nu een boek zou schrijven, zou ze ongeveer net zo'n boek als Scappi schrijven, denk ik.
Scappi, ja.
Behalve dat hij ingrediënten gebruikte die toen in Rome voorhanden waren. Daar was natuurlijk ontzettend veel. En wat heel gek was, was dat ze er gewoon hadden om overal suiker en kaneel en pomerantsensap, ofwel bittere sinaasappelsap, overheen te doen. Dus alle gerechten zijn met zuivel, met suiker.
Wat
suiker
voor
en
ingrediënten
kaneel
gebruikten ze die wij niet meer zo vaak gebruiken?
Nou, wat ik bijvoorbeeld koeienuiers. Ze werden gevulde koeienuiers gemaakt. Dat is een van de dingen die ik nog nooit gegeten heb. Ik denk als Nel dat hoort, dat ze onmiddellijk met de koeienuier in de weer gaat. Want die werden gevuld. Ze gebruikten alles. En ze hadden
ballen, denk ik ook.
Ja, stierenballen, ogen. Er was een heel gerecht. Dat heb ik hier opgeschreven, omdat ik het niet alles uit moet. Maar gewoon inderdaad van de ogen, de oren, de tot en met het einde van de staart werd erin verwerkt.
Alles gewoon.
Alles, gewoon alles.
En dat zijn ook gekke en gekke dieren ook?
Nou, ze hebben heel veel kleine vogeltjes, hè. En ze maakten hele pastijen waar kleine vogeltjes in zaten. Levend en wel.
Levend en wel?
Dan vlogen de vogeltjes uit de pastijen als je ze opensneed.
Maar
dat doen we allemaal niet meer,
maar
hoor.
Maar kooks.
Nee, dat werden natuurlijk dat allemaal technieken niet, waren niet, ervoor. Maar goed, jongens, we gaan nu inderdaad doen alsof dit boek. Ik wil namelijk ontzettend lans breken voor dit boek. Omdat het juist, inderdaad, iedereen die nu met van kop tot staart bezig is, iedereen die op die manier naar eten kijkt.
Ik dacht
heeft
echt dat je zou zeggen, iedere gewone huisvrouw kan uit dit boek koken. Maar dat is toch ook weer niet zo.
Zeker niet waar. Zeker niet waar. En het is ook niet een boek waaruit je de recepten zomaar gaat namaken.
Nee.
Het is een boek wat je inspireert. Het zet je aan het denken. En je gaat inderdaad nadenken, god, zou ik eens een koeienuier kunnen vullen? Nou, ik denk niet dat ik het zelf ooit ga doen. Kan je ook bedenken. Maar er zijn heel veel mensen die natuurlijk nu professioneel aan het koken zijn, die denken, nou, dat ga ik zeker proberen. Het is een wat ik zelf ook heel erg leuk vind, is dat er hele mooie prenten in het boek staan, waaraan je kan zien hoe die keukens toen in elkaar zaten. Nou, daar leer je ook weer veel van. Grote vuren, grote speten.
Dat is echt, waar, ja, speten. Speten. Het is heel aanschouwelijk, het boek ook. Hè? Ja. Ik vind het echt heel erg...
Maar de, nou, is ook nu natuurlijk weer helemaal hip. Hè? Dat je overal grote vuren en buiten aan het koken bent. Kortom, ook daaruit kan je weer veel leren van dat boek. Het is, ja, ik ben er erg
het is heel avontuurlijk. Ik zie het gewoon aan je gezicht.
Ja, ik vind het een heel fijn boek. Om...
Jij hebt het ook gezien, Jacques? Ja. Jij bent zeer positief gestemd. Hè? Ja, ik weet dat je zit te eten.
Nou, het is ook gewoon leuk om te lezen.
Ja. Ja.
Het is hier, op sommige plekken hier laag. Het is leerzaam. Je krijgt echt een ongelooflijk mooi kijkje in een pauselijke keuken. Voor zover we dat normaal gezien niet krijgen, natuurlijk. Nee, het is heel bijzonder. Gerechten zijn ontzettend leuk. Ja, sorry, ik zit ondertussen alweer te proeven. Ja, ja. Ja, ja. Maar dat is ons werk natuurlijk. Maar ik vind het een. Dit is een standaardwerk. Al is het alleen maar vanuit historisch perspectief.
Ja, ja. Ja. En onze historica, onze huishistorica, maar tevens jongste bediende. En dat gaat dus heel goed samen in één regel. Janneke Kuiper, regisseur van dit programma, die heeft zich even los kunnen rukken van de regisseursstoel en heeft iets gemaakt uit dit boek. Ik dacht eerst van, nou, je komt iets met een spit doen of een vark of zo.
Ik weet het ook niet. Ik dacht, laat ik het jaar 2016 nou eens met een schone lei beginnen en ik ga dit jaar gewoon helemaal goed.
Ga knallen.
Ja, ga knallen. Nou, dat soort, je bent een tijger dingen, zei ik tegen mezelf in de spiegel. En toen kwam hooggeleerde...
Dan kan het alleen maar fout gaan.
Hooggeleerde professor Freud hier ter linkerzijde stopte mij in de teletijdmachine en porteerde mij naar het jaar, naar de 16e eeuw.
Ja.
En ja, als je nou een jongste bediende graag weer even met de twee jonge voetjes op de grond wil doen landen, dan moet je haar zo'n boek voor ogen geven. Want het is eigenlijk helemaal niet te doen. Het is echt niet te doen. Er is dan, het begint vaak nog heel schattig met je neemt 4 kwartels, dan 6 patrijzen. Dat... En een niet al te jonge hamel.
Ja.
Ja, en dan zit je al.
Ja, en dan ga je al.
Jij bent naar je buurman gelopen.
Ja, en die hebt gezegd, heb je een hamel voor mij? Dat is nee, overigens dus het is een gecastreerde ram, hè? Een hamel voor mensen die dat niet weten.
Nou, ik vind het wel fijn, want ik wist het ook niet.
Nee, ik ook niet. En, nou ja, goed. Maar alles met suiker en kaneel, dat sprak me wel aan. Want ik ben dol op suiker en kaneel. Weliswaar niet in de hartgerechten, maar voor...
Want even voor de duidelijkheid. Jij hebt gekozen voor een soort tulband die... Ja. Dit is nog wel overzichtelijk qua receptuur, toch?
Ja,
wat is dit?
Het is een soort briochebrood, zo noemt hij het niet. Maar dat is wel wat het is. Het is een brooddeeg verrijkt met boter. Mm. Nou moet ik zeggen dat wat toen een pond en een ons was, dat is dat nu niet meer. Maar ik wist dat niet en ik ben gewoon van ponden en onzen uitgegaan. Vond ook wel dat daar vrij pauselijk mee gestrooid werd.
Het is heerlijk.
Het is zo lekker.
Wat is dit lekker?
Ja,
ik dacht al, Angelique was al heel lang stil. Maar je zit hier gewoon.
Nou ja, het raar. Is dus dat het...
Dit trekt iedereen terug hè, in zijn heerlijke comfort, lekker genieten.
Er is toch suiker en kaneel als je dat... Als, dat daar gaat troost gaat daarvan uit.
Eigenlijk mijn hele jeugd komt voorbij.
Ja.
Ik ga even lekker achterop. Ja. Nee, maar dat is het, hè?
Nou ja, dus boter, het is een kaneel. Deeg. Er wordt uiteraard niet gezegd... Je begint met een deeg, met dit en dat, meel, dat type bloem. Dus dat moet je allemaal zelf maar bedenken. Wat hadden ze toen voor een bloem? Nou, dat hebben we nu natuurlijk ongetwijfeld niet meer. Ik heb maar gewoon natuurmeel genomen, want dat leek me dan het meest 16e eeuws wat we in de 21e eeuw kunnen krijgen. En eierdooiers, wel 6. Er gaat dus een kilo meel en dan 6 eierdooiers. 2 ons rozenwater. Nou, dat leek mij ook. Dat is zo'n heel flesje leeggieten. Het leek me allemaal veel. Maar ik heb nu van Jona begrepen dat een ons in de 16e eeuw daarmee werd ongeveer 30 gram bedoeld.
Het staat ook wel in het boek, maar inderdaad wel een beetje verstopt.
Even opletten. Ja. Het boek doorlezen.
Ja, daar ben ik dus als jongste bediende is dat de eerste bananenschil van het jaar 2016 is weer op mijn pad gekomen.
Misschien is het daardoor juist wel door die overkill aan...
aan kanaal. Ik moet zeggen, toen ik met 3 potjes kaneel zat, toen dacht ik, nee, dat heeft hij vast niet bedoeld. En toen dacht ik van, hij heeft daar een hele bak kaneel staan en doet gewoon een schepje, zoals wij dat eigenlijk tegenwoordig doen.
Maar dat is ook wel een beetje uit dat boek. Hè? Het is echt het klinkt een beetje raar, maar het is een beetje losse pols. Hè?
Ja, het is meer
nou, maar goed, er staat ook zo mooi erin geschreven, hè? 4 ons verse boter of niet ranzig ruikende reuzel toevoegen.
Dat vind ik dan wel weer een hele leuke opmerking. Ja. Een beetje voor de jongste bediende. Ja. Maar hij heeft dit ook eigenlijk voor een soort jongste bediende geschreven. Ja. Het boek van hemzelf. Want je zou zeggen, doe niks met ranzig ruikende reuzel. Maar hij schrijft het dat nog wel even op.
Nee, maar je moet juist niet ranzig ruikende reuzel gebruiken.
Ja. Nee, maar dat vind ik wel een vrij... dat had ik dan zelf nog wel kunnen bedenken. Maar hij zegt niet van of je je deeg moet laten rijzen of dat je het even weg moet leggen op een warme plek of alles. Gelukkig werd ik gebeld door school, moest ik even een ziek kind ophalen en kon dat deeg dus even rijzen, want het was wel daardoor heel mooi geworden.
Meer een toeval, toevalstreffer.
Ja, ja, het leven zorgde ervoor dat hij mooi ontwikkeling
kwam. Ja, maar dat had je dus in die tijd ook, hè? Dat leven, dat was ook
dat
behoorlijk
ook.
Prominent aanwezig. Ja.
Dus,
het is gewoon ontzettend.
Maar heb je, ja, er zit dus veel gedroogd.
Wel heavy, merk ik. Maar dat kan ook door die hamburgers.
Heb je inderdaad...
Ik heb gewoon die hamburgers.
Mag ik nog één mooie zin voorlezen? Juist omdat die zin is zo. Men neemt een pond in wijn voorgekookte krenten. Een pond eveneens in wijn gekookt en in piepkleine stukjes gesneden dadels. En een pond in wijn voorgekookte pitloze muskaatrozijnen. Dat heb je allemaal gedaan.
Ik heb dat allemaal gedaan. Weliswaar bij mijn zuidvruchtenkraam kon ik gewoon gele rozijnen en blauwe rozijnen daar een beetje uit kiezen. En dadels natuurlijk. Die dadels die piepklein moesten gesneden worden, die heb ik even op de 21ste eeuwse manier in de foodprocessor gegooid.
Maar dit deeg maar is ontzettend lekker.
Ja, ja, dat deeg is per ongeluk heel lekker geworden.
Mm-hmm. Nou, per ongeluk weet ik niet hoor. Nee. Ik denk toch ook dat het nu aftekent.
Nee, dat is het grappige. Door het hele boek heen wordt er met onze ponden suikers gegooid.
Ja.
Maar hier door het deeg van deze zoete spiraaltaart helemaal geen suiker. Wel dat rozenwater, maar heb bewust een beetje...
Maar het is ook niet een dessertgerecht per se. Nee. Hè? Het wordt gewoon bij... Ja, het wordt overal bij geserveerd.
Als je dit boek leest, dan denk je er stonden daar voortdurend enorme banketten. En dat ging
ook avonden.
Dagen, denk ik.
Je had ook gewoon maar twee maaltijden. De lunch... En het avondeten.
Nou, jij praat nu op een manier, aan. Jacques.
Ja.
Alsof jij daar zelf
bij zat.
Je weet
het nog goed. Dat
jij de vorige leven daar tafel hebt.
Ik zou best pauselijk hebben kunnen eten. Zeg maar.
Nou, ik moet de afronding. De daling wordt nu ingezet met de luchtballon. We stijgen ook wel bijna. We zijn echt opgestegen. Piers de Vijfde, die daarna kwam, die hield van broodsoep, eieren, groenten en fruit. Ja. Was een beetje de Rens Kroes van die tijd. En toen werd het leven een stuk saaier. Zo, die heb ik ook weer geplaatst. Nou, ik ga weer rustig slapen vanavond. Alsjeblieft, blijf doorademen, alsjeblieft. Dit is het einde van het programma. Ik wil jullie hartelijk danken voor... Dat is altijd. Lekker vies. Oh ja, onze wedstrijd. Lekker vies. Ga nog even insturen voor Lekker Vies. Mandjaren@ntr.nl. Onze wedstrijd waarin je vieze dingen... die je eigenlijk helemaal niet voor durft te schotelen aan je gasten... en maar stiekem wel uit de koelkast haalt... wilt u die aan ons sturen, mandjaren@ntr.nl. Zometeen Bureau Buitenland van de VPRO na 8 uur. 5 jaar na de revolutie in Egypte. En einde van de doodstraf in de Verenigde Staten. U begrijpt, het serieuze werk gaat weer beginnen. En wij houden ons gezicht in de plooi... en wensen u een prettige 2 weken. En dan zijn we er weer met dit programma Mandjaren. Dank je wel.
NTR brengt cultuur... speciaal voor iedereen.
In Vroege Vogels gaat officieel het muggenseizoen van start.
Dat is niet echt heel vrolijk nieuws, maar met de muggenradar gaan we ook de muggenoverlast tegen.
Er komen 2 waterstofauto's bij ons langs.
We gaan praten over het grote vegan succes.
En u hoort nog eens dat hele bijzondere bosuilengeluid.
Bovendien is het tijd voor de grote schoonmaak. Heb je je sopje klaar?
Ja, sopje is klaar. En kom erop met die nestkasten, want voordat de trekvogels terugkomen... moeten de kasten helemaal schoon. Krijg je hem open?
Ja, ik heb hem klaar. Zondagochtend.
Van 7 tot 10.
Vroege Vogels.
Op NPO Radio 1.